Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is: de Heere roept Jozua op om Mozes op te volgen, om zijn woord te gehoorzamen, dat is het tweede punt, en om op zijn belofte te betrouwen, dat is het derde punt. Dus God roept Jozua op Mozes op te volgen, dat is het eerste punt, op zijn woord, dus zijn woord te gehoorzamen, het tweede punt, en het derde punt, om op zijn belofte te vertrouwen. Al beginnen wij vanmorgen, gemeente, met een nieuw Bijbelboek, Jozua 1 vers 1. We zouden meteen een hele grote fout begaan wanneer we dus ook tegen onszelf zouden zeggen dat daarmee ook een nieuwe fase begonnen wordt in het leven van Israëls geschiedenis. Integendeel, de Bijbelschrijver, wie hij is geweest, dat weten we niet. De Bijbelschrijver wil op alle mogelijke manieren de band en de lijn met het voorgaande gedeelte vasthouden. Dat wordt al direct duidelijk aan het eerste woord waarmee het Bijbelboek Jozua begint, en het geschieden. Een hele merkwaardige manier om met deze woorden een Bijbelboek te beginnen. Voor zover ik het kon zien, is het ook het enige oudtestamentisch Bijbelboek dat op deze wijze begint. En het geschieden. Een woord dat je normaal gesproken niet plaatst aan het begin van een Bijbelboek, maar vaak ook in het midden van een geschiedenis, om duidelijk te maken wat er gebeurde en wat er vervolgens opnieuw daarna plaatsvond en het geschieden daar en daar. En vervolgens wordt er iets anders verteld dat ook ingeleid wordt met diezelfde woorden en het geschieden. Maar niet aan het begin van een Bijbelboek. Normaal gesproken begint dan een Bijbelboek met de woorden dat de Heere daar en toen sprak tegen die en die. De Bijbelschrijver wil de draad met het voorgaande Bijbelboek en daarmee ook met de voorgaande geschiedenis heel nadrukkelijk vasthouden. Dat blijkt niet alleen uit dat ene woordje, dat blijkt ook meteen uit de manier waarop het Bijbelboek vervolgens langzaam en zeker wordt ontrold. Kijk er maar mee, vers 1. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, sprak. Twee keer valt hier de naam van Mozes. Om opnieuw duidelijk te maken dat met de opvolging van Mozes en misschien wel een wisseling van de wachtplaats vindt, de leeggevallen plaats van Mozes wordt opgevuld door die van de jonge Jozua als opvolger van Mozes. Hij wordt door God geroepen om het volk Israël, het beloofde land Kanaan, binnen te brengen. Het wil niet zeggen dat met het wegvallen van Mozes er opeens ook allerlei andere dingen veranderen. Integendeel. De Heere blijft dezelfde. Het woord van God blijft hetzelfde. En Gods belofte blijft dezelfde. Er is nog iets wat opvalt, namelijk dat aan het begin van dit Bijbelboek heel nadrukkelijk de naam Mozes valt, zoals dat ook viel aan het begin van de Bijbelboeken voor Jozua. Ik noem maar even, Leviticus 1 vers 1. De Heere riep Mozes. Het volgende Bijbelboek, Numeri 1 vers 1. Voorts sprak de Heere tot Mozes. Deuteronomium, dit zijn de woorden die Mozes tot gans Israël gesproken heeft. En dan nu het volgende Bijbelboek, Jozua 1 vers 1, het geschieden na de dood van Mozes. Opnieuw een aanwijzing dat de Bijbelschrijver heel nadrukkelijk de lijn met het voorgaande gedeelte wil vasthouden. Net zoals die drie voorgaande Bijbelboeken, Numeri, Leviticus, Deuteronomium, begint ook dit Bijbelboek met de eerste vermelding van de naam van Mozes. En daarmee geeft de Bijbelschrijver ook onze leesregel die we in de komende tijd die voor ons ligt ook vaak zullen moeten gaan hanteren. Om het Bijbelboek Jozua te kunnen begrijpen en ook te kunnen plaatsen wat er allemaal gebeurt, zullen we regelmatig ook moeten teruggrijpen op de Bijbelboeken daarvoor. Al is Mozes overleden, zijn naam klinkt door, maar in Jericho wordt ingenomen. Al is Mozes overnemen, zijn naam klinkt door wanneer Jozua, als alles afgerond is, de verovering van Canaan heeft plaatsgevonden, het verbond opnieuw vernieuwd bij Sichem, klinkt de naam van Mozes tussen de regels door. En ook die laatste woorden, bekende woorden, waarvan ik vermoed dat verschillende ook rondom die woorden hun huwelijk zagen bevestigd worden, maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ook dan klinkt de naam van Mozes door. Of ik moet eigenlijk zeggen, klinken de daden en de woorden van de God van Mozes door. Want dat is wat de Bijbelschrijver voor ogen heeft. Het tekenen van de doorgaande lijn van Gods woord en van Gods handelen in de geschiedenis van zijn volk Israël. En hij doet dat allereerst, dat zullen we vanmorgen ook meteen zien, hij doet dat allereerst om daarin ook troost aan te reiken. Maar het heeft ook een andere kant. Hij doet dat ook om alles wat er gebeurt na het sterven van Mozes te meten aan de wet van Mozes. Al is de man Mozes weggevallen, zijn belangrijke rol in Israëls geschiedenis staat nog steeds overeind. Het wordt als het ware een norm waaraan Israëls doen en laten getoetst wordt of het volk zich wandelt, begeeft in het spoor dat Mozes heeft getrokken of afwijkt van het woord en van de geboden van Mozes. Dat voorkomt ook meteen de gedachte, gemeente, dat wanneer wij Jozua vanmorgen ook wat beter en wat dichterbij leren kennen, het idee dat hij zomaar vanuit het niets opeens op het toneel van Israëls geschiedenis verschijnt. Alsof deze man in één keer achter de coulissen vandaan wordt gehaald. Voor die tijd was er niets van hem bekend en opeens staat hij daar. De Heere roept dan Jozua. Als een volslagen verrassing voor ieder die op dat moment er ook bij is. Ook dat wil de Bijbel schrijven van het boek Jozua voorkomen. Juist die verwijzing naar de voorgaande geschiedenis leent zich er vanmorgen ook voor om aan de hand wat er gepasseerd is ook te kijken waarom de Heere nou juist Jozua uitkiest om die belangrijke taak, de mantel van Mozes over te nemen, die leidersmantel, en het volk Israël voor te gaan in de verovering van het beloofde land Canaan. Jozua is een jongen die van jongs af aan, zo zegt Numeri bijvoorbeeld dat, al Mozes dienaar is. Geboren en opgegroeid in Egypte. Als er getuige van hoe Israël door het godsmachtige hand werd bevrijd door die 10 plaag. Ook hij stond samen met zijn familie aan de oevers van de Rode Zee en juichte onder aanvoering van Mozes, Aaron en Miriam, toen voor hun ogen Farao en zijn soldaten verzwolgen werden door die kolkende watermassa. Hij was nog maar jong. Onder de 20, schat ik. Maar hij zag het. Hoe dat gebeurd is, ik weet het niet. Maar opeens staat hij daar aan de zijde van Mozes. Ik heb het vermoeden, al luisterend naar de schrift, de wijze waarop de schrift dat zo inkleurt, dat het op een hele natuurlijke manier gegaan is. Onopgemerkt stond deze jongen opeens naast Mozes. Niet met die belangrijke taak die bijvoorbeeld de 70 oudsten kregen op advies van Jethro, de schoonvader van Mozes, om hem bij te staan in het uitspreken van recht en oordeel. Om zo Mozes te kunnen ontlasten in zijn zware taak die door de Heere hem was opgelegd. Nee, ik denk zomaar gewoon in het verlenen van hand- en spandiensten. Even een boodschap bij die brengen. Even voor Mozes dat halen. Gewoon op een hele natuurlijke manier. Als kind in de directe omgeving van een dienaar van God. En daardoor eigenlijk dagelijks levend onder de schaduw van Gods aanwezigheid in Israël. Zoals er op dit moment zoveel kinderen in ons midden zijn. Die op een hele natuurlijke manier vertrouwd raken met de Heere en met zijn dienst. Al spelen ze met een snoeppapiertje. Al maken ze naast aantekeningen voor een preek ook een tekening op het boekje. Al kijken ze even naar dat jongetje wat in hun klas zit. We kunnen niet genoeg gemeenten overschatten hoe belangrijk het is dat kleine kinderen ook op een natuurlijke manier, en daarvoor hoeven we echt geen rare dingen te gaan doen in de dienst. Laat ze de stenen maar tellen, laat ze de ramen maar tellen, rekensommetjes maken met het psalmbord. Dat hebben we allemaal gedaan. Vertrouwd raken met de dienst van de Heere. De indrukken die we opgedaan hebben in de kinderjaren, onder de prediking, tijdens de bediening van de sacramenten, komen onherroepelijk terug wanneer de Heilige Geest gaat doorwerken in het hart van een kind, jongere of iemand al in de volwassen levensfase. God heiligt die indruk en laat ze wortels schieten, gebruikt ze om een bedding te leggen waarin het zaad van het evangelie tot ontkieming mag komen. Geen bijzondere roeping, maar op een hele natuurlijke wijze was Jozua daar opeens in de aanwezigheid van Mozes. Het was eigenlijk niemand opgevallen. Het begon pas op te vallen toen Amalek in aantocht was. En het volk van achter viel, aanviel. Juist op de zwakste plek wilde Amalek het volk treffen. Achter de linies, daar waar de bejaarden, de moeders en de kinderen liepen. En zo als het ware het volk met een sluwe list in de pan hakken en zo dat dreigende gevaar proberen af te wenden. Het was Jozua die zomaar opeens, hoe dat precies gegaan is, laat de Bijbel ook liggen. Zomaar opeens het leiderschap kreeg om die strijd aan te voeren, omdat de leider Mozes een berg beklom om daar ondersteund door Aaron en Hur de Heere te smeken om zijn overwinning over Amalek. En God gaf, niet door Jozua, maar door het gebed, de overwinning. Het zwaard van Jozua was de staf van Mozes, die biddend omhoog gehouden werd, gedragen door Aaron en Hur. Vanaf dat moment kreeg hij wat meer aandacht ook in het Oude Testament. De Heere geeft ook een bevel aan Mozes en aan Jozua om niemand van het volk van Amalek te sparen. Een gebod dat uiteindelijk uitgevoerd werd door koning Saul en David, ver in de toekomst. Maar het was ook heel nadrukkelijk tegen Jozua gezegd dat de strijd en de overwinning van de Heere is. En dat Jozua daarin door Gods genadig handelen een bijzondere rol in had vervuld. Vanaf dat moment zien we Jozua ook trouwens wat dichter bij Mozes komen te staan. Hij gaat met Mozes mee de berg Sinaï op, de twee stenen tafelen te ontvangen uit de hand van de Heer. Het is Jozua die meent wanneer ze aftalen dat het volk in een oorlog, in een strijd is verzeild geraakt vanwege het geluid dat opklimt tegen die berg, want hij houdt het voor oorlogsgerucht. Maar het is Mozes die hem direct uit die droom helpt. Door tegen hem te zeggen dat het volk danst rondom de afgoden. Het is Jozua die daarna, als God dreigt in te grijpen om het volk weg te vagen, dag en nacht verblijft in de tabernakel. Hij wijkt niet van de Heere. Daarin zien we wat al een hele prille manier aan het ontwikkelen was in het leven van Jozua tot bloei komen. Het is een jongen die de Heere vreest. En dat ook openlijk beleidt. En zoals het wel vaker geldt voor jonge mensen die de Heere vrezen. Dat ze ook nog zo'n vurigheid in zich hebben. Dat blijkt ook in het leven van Jozua. Maar die twee mannen, Eldad en Meldad, vervuld met de geest, profeteren in het volk. Dan komt Jozua zijn beklag doen bij Mozes en hij vraagt aan Mozes, hij verzoekt Mozes om deze twee mannen het zwijgen op te leggen. En dan legt Mozes Jozua het zwijgen op door te zeggen, och, dat al het volk des Heren profeten waren. Vrezen des Heren. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente, het vliegt ook wel eens uit de bocht. Al zijn de bedoelingen goed. De uitwerking daarvan kon soms brokken opleveren. En je ziet dat Jozua dan ook zich laat gezeggen door een wijs iemand in zijn omgeving. Hij zwijgt. En laat het over aan de Heer en aan Mozes. Wanneer het sterven van Mozes dichterbij begint te komen, worden de taken van Jozua meer. En op enig moment wordt hij ook in het midden van het volk aangewezen als de opvolger van Mozes. Dat doet de Heer ook heel direct, via Mozes. En tegelijkertijd gebeurt het ook in de middellijke weg. Doordat Jozua door Eleazar wordt aangesteld, Eleazar de hoge priester. Hij zalft hem. En het is Mozes die dan voor het oog en oor van iedereen Jozua de handen oplegt. Steken van opvolging. En er vervolgens ook de verantwoordelijkheid met zijn mond toevertrouwt. En vanaf dat moment is het voor iedereen duidelijk. Jozua is niet alleen door de Heere geroepen om hem te volgen en te dienen, maar God heeft deze jonge man ook ingesteld om leider te worden en de leiderschap van Mozes over te dragen en dat voor te zetten en zo het volk het beloofde land Kanaan binnen te brengen. En dan krijgt deze Jozua, we zullen dat nog een paar keer zien, ook iets van eenzaamheid in zich. Was hij voor die tijd een onderdeel van het volk? En luisterde hij samen met het volk naar Mozes, de knecht van de Heere? Vanaf dit moment krijgt deze man ook iets eenzaams in zich. Dat heeft ook te maken met zijn tragische levensloop. Als een van de weinigen samen met Caleb is hij na het sterven van Mozes degene die kan zeggen dat hij in Egypte geboren is en zo meteen in Kanaan hoopt te arriveren. Maar tussen die uittocht uit Egypte en die intocht in Kanaan liggen 40 jaar. 40, naar de mens gesproken, verloren jaren. Zo lang had het niet hoeven duren. Als het volk vanaf dag 1 geluisterd had naar de stem van de Heer en niet gemurmureerd had, in opstand was gekomen tegen God, dan waren ze binnen een paar weken in het beloofde land Kanaan. Al die omzwervingen, niet alleen dat. Al die mensen die 20 jaar en ouder waren toen ze Kanaan verlieten. Ze liggen begraven in het woestijnzand. Dat moet wat geweest zijn, ook voor Jozua. Zijn vader Nun stierf en werd begraven. Zijn moeder, wie naam we niet weten, stierf en werd begraven. Zijn broers, familieleden, ooms, tantes, hij heeft ze allemaal te graven gedragen. En bij elk graf dat gedolven werd, zag het volk dat God een God van waarheid is, ook in zijn oordeel en in zijn gericht. Dat de bezoldiging van de zonde niet alleen de dood is, maar dat het sterven in die woestijn het teken van Gods oordeel was, ook over Israël. Vanwege hun hardnekkigheid, een ongeloof, een opstand tegen God. En uitgerekend Jozua moet met deze geschiedenis het volk binnenbrengen. Dan zijn we bijna bij zijn persoon gekomen, gemeente. Want er is met Jozua nog iets gebeurd en dat geeft ook iets eenzaams in zijn leven. Die 40 jaar zwerven door de woestijn raakt ook heel direct het persoonlijke leven van Jozua. Want hij was een van die 12 verspieders die in opdracht van Mozes het beloofde land Kanaan moesten verkennen. En wanneer de Bijbel schrijft een nummer die dat zo beschrijft en die namen noemt van die 12 verspieders, dan zegt de Bijbelschrijver in nummer 13 aan het slot van die opsomming dat Jozua eerder Hosea heette. Maar op het moment dat hij als verspieder uitgezonden wordt in Kanaan, geeft Mozes deze jonge man een andere naam, Jozua. En als dat gebeurt, jongelui, in het Oude Testament, dan moet je scherp gaan opletten, dan wil in die naamwisseling ook iets aan jou en mij worden doorgegeven. Het is de eerste naam in het Oude Testament waarin de naam van God, de God van het verbond, doorklinkt. JHWH, ik ben met je. En in het geven van die naam klinkt natuurlijk ook die persoonlijke band door tussen Mozes en Jozua. Het is alsof Mozes tegen Jozua zegt, al begeef je je zo meteen in het hol van de leeuw, luister naar je naam. De Heere is je hulp. Dat betekent je naam. De Heere is je hulp. Dan moet het geweest zijn, gemeente, voor die 12 verspieders. Dan loop je daarmee door het land. Ondertussen evalueer je de dingen, doe je verslag aan elkaar. Akkers zien er prachtig uit. Vruchtbare wijngaarden. Opeens zegt een van die verspieders, heb jij ook die grote mannen, die reuzen gezien? Hosea, oh nee, je heet nu anders. Jozua. De Heere is je hulp. Ja, dan verschrompelen die grote reuzen tot kleine kaboutertjes. Als zo'n naam klinkt. Zo'n ander moment. Ze gluren over zo'n heuvelrug heen. Zien daar die grote stad liggen met die dikke muren en torens. Het is even stil. Begint er een die torens te tellen. De andere probeert op afstand te schatten hoe dik die muren zijn. En opeens moet ze dan zeggen, Jozua, wat vind jij daarvan? De Heere is je hulp. Begrijpt u dat aangrijpende dan, als die 12 verspieders terugkomen? En 10 zeggen, laten we maar rechtsomkeerd maken. Dit heeft geen zin. kunnen beter sterven in de woestijn. Of misschien nog hopen dat we in Egypte terug kunnen komen. En dat Jozua zegt, maar God heeft beloofd, ik zal u helpen. Zijn persoon, zijn naam, zijn levensgeschiedenis is een levend bewijs van Gods hulp. En daar zien we, gemeente, dat het verkiezend handelen van de Heer, want ook Jozua is gewoon een kind en een zoon van Adam, dat het verkiezend handelen van de Heer ook langzaam maar zeker gestalte gaat krijgen in het leven van iemand. Het zij dat de Heer hem heeft voorgeschikt voor een bijzondere plaats, een unieke plaats, ook in Israëls geschiedenis. Het zij dat de Heer in het leven van een moeder of van een jongen gaat wonen en werken, langzaam maar zeker, zowel in zijn optreden, in zijn gestalte, in die bijzondere momenten, die kruispunten die je doormaakt in je leven, komt steeds sterker en duidelijker naar voren wie God is. Ook op die moment, ik zeg het verkeerd, juist op die moment, als Jozua alleen staat en heel het volk dreigt om Jozua en Caleb en Mozes te stenigen, wordt de kracht van die namen, vingerwijzing naar boven, zichtbaar in het leven van deze jonge man. De Heere is je hulp, Jozua. Het enige verschil dat de Bijbel maakt tussen Jozua en de anderen is niet tussen de mensen om hem heen, maar tussen Jozua en Mozes. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat in vers 2, daar staat, mijn knecht Mozes is gestorven. En daarvoor werd er van Jozua gezegd, de dienaar van Mozes. Terecht worden hier twee verschillende woorden gebruikt in de Statenvertaling. Dienaar heeft een hele algemene betekenis. We zouden vandaag de dag zeggen, een hulpje. Huistuin en keukenhulp. Iemand die je heel praktisch helpt. En dat doet de Bijbelschrijver niet om daarmee het bijzondere wat de Heere gelegd had in het leven van Jozua weg te poetsen of te negeren. Nee, om het verschil te maken tussen Jozua aan de ene kant, het huistuin- en keukenhulpje van Mozes, en Mozes aan de andere kant, de knecht des Heeren, worden deze twee verschillende woorden gebruikt. Er is trouwens iets bijzonders aan de hand en dan zitten we trouwens ook in het tweede punt. Er zijn maar een paar personen in de Bijbel waar de Heere tegen zegt, of waarover de Heere zegt, mijn knecht. Meer dan eens wordt er gezegd van mensen dat ze de knecht van de Heere zijn. Ook van Jozua wordt dat later gezegd, bijvoorbeeld in Jozua 24. Ook dan wordt er over deze oude man dan al gezegd, een knecht des Heer. Maar het maakt wel verschil of dat de mensen dat over je zeggen, hij is een knecht van de Heer. Of dat God zegt, mijn knecht Mozes. Naast Mozes zegt de Heer dat ook van Abraham. Mijn knecht Abraham. En naast Mozes en Abraham zegt de Heer dat ook van David. Mijn knecht David. Ik denk dat je al aanvoelt komen, jongelui, waarom de Heer dat tegen deze drie mensen en niet tegen andere willekeurige personen zegt. Mijn knecht Abraham, met wie ik mijn verbond heb opgericht, is de dragende grond onder Israëls geschiedenis, waarin het hart klopt, ik ben met je, Abraham, al de daar. Mijn knecht Mozes, aan wie God zijn verbond en woorden, zijn wetten had gegeven. Dat is kern van de wet. Ik ben met je. Heel die offerdienst getuigde ervan. Inzet van de wet, we horen het vanmorgen. Ik ben de Heere, uw God. En David, in wie God aan Israël koning had geschonken, maar in het bijzonder de belofte van de grote koning, de zoon van David. In het hart van die belofte, 2 Samuel 7, zijn de woorden, ik ben met je. Ik zal het bijna nog even vergeten. Van wie God zegt, hij is ook mijn knecht. En dat is Nebukadnezar. De man die God niet kent. Die ondanks bemoeienissen met God in zijn leven, hem niet wil erkennen. Maar van wie God zegt, hij is mijn knecht. Hij voert mijn oordeel en gericht over Israël uit. En ook in die donkere nacht, in Israëls geschiedenis, klinken de woorden, ik ben met je. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Ik maak toch even een toepassing. Ik kom dan straks nog een keer op terug op die woorden, gemeente, maar die woorden, ik ben met u, staan ook geschreven op uw voorhoofd. Tenminste, voor de meeste geldt dat onder ons, vermoed ik. Teken wat de Heere heeft gegeven bij de doop. Een heenwijzing naar zijn belofte. Een belofte die roept om vervulling. En ook vervuld wil worden. Maar de Heere persoonlijk in het leven ook die woorden concreet gaat toepassen in ons hart. Langzaam maar zeker ook woorden zaken gaan worden. En de Heere persoonlijk in uw leven zich kenbaar gaat maken. Ik ben met je. Maar houdt u goed in de gaten, gemeente, dat uw woorden ook een andere kant hebben. Kijk naar Nebukadnezar. Dat Gods belofte niet vrijblijvend is. Maar duur is gekocht. En daarom ook eens duur zal worden betaald. Je wel met die woorden op je voorhoofd, maar met een leeg hart voor God staat. Dat bedoelt de Bijbel nou, jongelui, met dubbele slagen geslagen worden. Dus die belofte in het gericht roept om wraak. En God zal zich dan ook wreken. Ik denk aan die aangrijpende woorden waarmee Spreuken inzet. De enige plaats waar gesproken wordt over God die lacht. Ik zal lachen in een verderf. Ik zal spotten wanneer een ondergang komt. Dan kunnen we ons toch niet voorstellen, gemeente, dat een van ons vanmorgen onder de ogen van een lachend God terecht verdoemd wordt. Omdat hij die beloft, ik ben met je, opzij heeft gelegd. Hou in de gaten, jongelui, dat de Heere gisteren en vrijdagnacht er ook was. Verschillende van onze jongeren waren op het Baggerfestival ook in de nacht van vrijdag op zaterdag. God was daar ook. En vanmorgen staat die nacht, met alles wat er gebeurd is, tegenover de woorden: ik ben met je. Zo nou toevallig zijn dat vanmorgen dit woord ook klinkt in jouw leven. Dat de Heere tegen je zegt: terugkomen. Terug naar mij. Die deur staat nog steeds wagenwijd open. Maar ik moet vanmorgen in alle eerlijkheid ook zeggen dat als jij daarvoor past, God op zijn woord terugkomt. Dan kun je uitleggen dat je met dit voorhoofd daar was. Er is nog een verschil trouwens tussen Mozes en Jozua. Dat ligt niet alleen in die woorden, dienaar en knecht. Het heeft ook te maken met de wijze waarop de Heere gaat spreken en werken in het leven van Jozua. En dat is anders dan in het leven van Mozes. Kijkt u maar even met me mee. De Heere spreekt tegen Jozua, zijt sterk, vers 6. Het is als het ware een refrein in dit gedeelte. Het komt 3 keer terug, opnieuw in vers 7. Alleen wees sterk en heb zeer goede moed. En aan het slot, vers 9, komen die woorden opnieuw terug. Wees sterk en heb goede moed. Je zou kunnen zeggen, als je die woorden zo voor de eerste keer leest, 3 keer achter elkaar, wees sterk en heb goede moed, dat de Heere Jozua een zet in de rug wilt geven. Om het maar even heel vrij te vertalen tegen Jozua: sterk nog, zet hem op. Je hebt een vorming achter de rug. Je hebt meegelopen met Mozes. Je hebt je bewezen in die strijd met Amalek. Je hebt laten zien dat je leiderschapcapaciteiten hebt. En nu is de beurt aan jou. En ergens, gemeente, zijn we daar ook wel gevoelig voor. Laatste schouderklop. Bemoedigende woorden. Maar in het koninkrijk van God, en ik citeer maar even Luther, houdt de Heer er geen werkezels op na. Strebers die zich moeten bewijzen. Maar kinderen. Op midden in dit gedeelte waar 3 keer staat: wees sterk en heb goede moed, geeft de Heer een heel concrete opdracht, vers 7, aan Jozua. Er staat dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet met welke Mozes mijn knecht u geboden heeft. Wijk daarvan niet ter rechter noch ter linkerhand, opdat gij verstandiglijk handelt alom waar gij zult heen gaan, dat het boek van deze wet niet wijken van uw mond, maar overleggen dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin is geschreven. Want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken en alsdan zult gij verstandiglijk handelen. Kort gezegd, het enige wat Jozua de komende tijd moet doen is dag en nacht bijbelstudie doen. Daar komt geen zwaard aan te pas. Op een stoel zitten, achter een tafeltje, bijbel voor je. Lezen, luisteren en vervolgens doen wat God hem voorhoudt. Leiderschap in de Bijbel heeft dus niets te maken met talent. Dat staat of valt met de vraag of iemand wil buigen over het woord. En daarmee wil buigen voor de God van het woord. Waarom geeft de Heere deze merkwaardige opdracht? Nou, allereerst moet dat in het leven van Jozua een herinnering oproepen. Aan dat moment van toen, wat wij hebben opgetekend in Deuteronomium 13, waar de Heere aan Israël al geboden gaf met het oog op het leven straks in het beloofde land Kanaan. Onder andere dat gebod voor de koning. God had tegen Israël gezegd, een koning, één uit het midden van u, één van uw broederen, die zal over u heersen. En direct vulde de Heere zelf dat woord heersen en heerschappij uitoefenen in. Wat straks van die koning wordt verwacht, is niet dat hij op een troon gaat zitten. Ik knip met zijn vingers en iedereen staat direct klaar en volgt zijn bevelen op. Nee, deze koning moet in zijn paleis achter het tafeltje gaan zitten, de wet van Mozes voor zich. En tegenover hem staat dan de priester. De koning moet continu de wet van Mozes gaan overschrijven. En de priester controleert of er geen fouten worden gemaakt. Waarmee de Heer als het ware symbolisch wil zeggen, zichtbaar wil zeggen, het heersen van een koning wordt overschaduwd door de barmhartigheid van de priester. Het gezag van de koning wordt gedompeld in het offer van de priester. Wat gebeurt er dan met het hart van de koning? Ja, dan wordt hij week, ootmoedig, klein van geest. Het zwaard van de koning is een pen. God zelf zal voor u strijden. En gij zult stil zijn, schrijven, luisteren, bidden. Die houding van Jozua beginnen zich al koninklijke trekken te laten zien. We zullen dat ook in de komende maanden een paar keer opmerken. En daarin is Jozua niet alleen een voorbeeld voor de koning in Israël later, maar zien we op sommige momenten ook in de schaduw van het Oude Testament het silhouet van die grote koning van David oprijzen. Wiens hele houding, hele levensinstelling, al zijn doen en laten gestempeld was door de woorden, zie, ik kom om uw wil te doen. Uw wet ligt niet voor mij, maar is in het binnenste van mijn ingewand. Jozua is geroepen om luisterend naar het woord te laten zien wie de Christus der Schriften is. En dat maakt deze bijzondere man in één keer tot een gewone man. Want wat Jozua hier opgedragen krijgt van de Heer is eigenlijk de roeping voor heel het volk Israël. Om een koninklijk volk te zijn. Een priesterdom. En ik trek die woorden maar meteen ook door vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament, waar die woorden terugkomen, bijvoorbeeld in de brieven van Petrus. Hij die u geroepen heeft uit de duisternis, te verkondigen de grote deugden van de Heer. Het is diezelfde Petrus die het ook voorhoudt, dat gij zijt een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van God. En u voelt het al aankomen, gemeente. Ik trek meteen maar de lijn door naar u en naar mezelf. Ik kom even vanmorgen bij je op huisbezoek. Als ik nou je huis binnenloop, wat ligt daar dan op die tafel? Even figuurlijk gesproken. Vormt dat nou ook het hart van jouw leven? Gericht op het woord. Buigen voor God. Zit daar ook niet de kneep in jouw leven? Dat Bijbelstudie iets meer is dan alleen maar even je Bijbeltje lezen. Maar dat het staat of valt met de vraag of je allereerst wil knielen voor God. Daarmee het heft uit handen geeft. Zonder woorden beleid dat je onvoorwaardelijk wil onderwerpen aan Gods woord. Wat de Heer ook zegt. Het zij zijn oordeel, zijn gericht, er is niemand die God zoekt. Geldt dus voor mij. Allen zijn ze af. Geldt dus voor mij. Maar ook van zijn vrijspraak. O alle gij einde der aarde. Dan kun je niet eens meer buitensluiten. Komt herwaarts tot mij. Dat geldt dus ook, Gode zij dank, voor mij. Jozua moet buigen voor het woord. En daarmee wordt ook een verschil duidelijk tussen hem en tussen Mozes. En ik wil daar toch even op wijzen, gemeente. Dat heeft ook alles te maken met het woord van God zelf. Kijkt u maar even met me mee. Dan staat in vers 8 dat het boek van deze wet niet wijken van uw mond. Dat is nieuw in het Oude Testament. Voor die tijd sprak God altijd door de mond van Mozes. Maar nu het woord van God is afgerond, na het sterven van Mozes, spreekt God niet meer door de mond, maar legt God zijn woord in de mond. Op het eerste gezicht leek ons dat wel wat, gemeente, dat de Heer zo rechtstreeks tot ons spreekt. Zoals hij dat bij Mozes gedaan heeft. Mozes komt de tempel binnen. Hij mag God niet zien, kan hem ook niet zien, maar hij hoort wel Gods stem. En wat de Heer tot Mozes spreekt, soms één op één, op andere momenten in het openbaar, ten horen van heel het volk, geeft Mozes dan door en laat hij zwart op wit op schrift stellen. Tegelijkertijd tekent in dat leven van Mozes zich ook iets af van Gods vrijmacht. God komt wanneer hij wil. En zegt wat hij wil. De Heer is niet op afroep beschikbaar, alsof Mozes bij wijze van spreken 's morgens de tent binnenkomt. En de Heer staat hem al op te wachten, hij had hem daar verwacht. Of dat Mozes vervolgens God aanroept en de Heer is dan meteen en spreekt rechtstreeks tot hem. Nee, Gods vrijmacht in het leven van Mozes kenmerkt zich soms ook door het zwijgen. Juist op die spannende momenten in het leven van Israël. Als het erom spant. Of God komt met zijn slaande hand. Of met zijn ontfermende hand. Dan zwijgt God. En moet Mozes tegen het volk zeggen, misschien laat God zich verbidden. Maar hier op dit moment gaat er een wissel om in het Oude Testament. Vanaf nu hoeft er niet meer gezegd te worden, wie zal tot God komen? Daarvoor hoeven we niet de hemel in te klimmen, nog in de afgrond in de hel af te dalen. Maar nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Het is zomaar even een kleine opmerking in het Oude Testament, gemeente, waarin de Heer op een hele subtiele manier laat zien dat zijn vrijmacht begrensd wordt. Omdat God zijn handen nu bindt aan zijn woord. U bent dus rijker dan Mozes. Mozes moest wachten. Mozes moest luisteren. En Mozes moest soms tegen het volk zeggen: God laat op zich wachten. En jij, jongelui, je hebt je Bijbeltje open, je slaat hem open en God opent zijn mond. Direct. En dan lezend hoeven we ons niet af te vragen of de Heer nu wel of niet spreekt. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Wat is het ongeloof toch iets vervloekts, vindt u niet? Dat God in zijn nabijheid zo dichtbij komt dat we hem kunnen betasten. Letterlijk knisperend de bladzijde van de schrift. En dat je toch zegt, zal het wel waar zijn? Klopt het wel? Was het aangrijpend, gemeente? Roept dat niet in ons leven, en dat is het laatste van morgen, dat derde punt laten we liggen, daar komen we de volgende keer op terug. Roept dat niet in ons leven eigenlijk, die meerdere Jozef? Die niet alleen in zijn leven van kinds af aan beleed, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Koninklijke houding van kinds af aan. Maar die ook op een gegeven moment gaat zitten. Gods woord openlegt. Zijn mond opendoet. En als samenvatting van de schrift zegt: zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk van God. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Is dat niet vruchtbaar bijbellezen? Dat we in het openen van de schrift vragen of de Christus de schrift zijn mond opent en één op één tot ons spreekt. Opdat hij bevestigt wat God tegen Jozua en u en mij zegt. Dat het boek van deze wet, de woorden van deze wet, niet wijken van uw mond. Maar woord, daad en leef. Een eenheid zijn. Eén knieval voor de schrift. Amen.